Zondag 5 juli 2020. De schriftlezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 24, de versen 34 tot en met 38, 42 tot en met 50 en 58 tot en met 67. Vers 34. Toen zei hij: ik ben een knecht van Abraham. De Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is geworden. Hij heeft hem schapen, geiten en runderen gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. En Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard, toen ze al oud was. Aan hem zal hij al zijn bezittingen nalaten. Nu heeft mijn meester mij een eed laten zweren. Hij zei: je mag voor mijn zoon geen vrouw zoeken onder de meisjes van Canaan, het land waar ik nu woon. Je moet naar mijn eigen familie gaan, naar mijn naaste verwanten, en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken. Vers 42 tot en met 50. Wel nu, vandaag kom ik bij de bron hier en ik zei: Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn onderneming werkelijk wilt slagen, laten slagen, ik sta hier bij deze bron. Als er nu een jonge vrouw de stad uitkomt om water te putten en ik vraag haar: wil je me alsjeblieft een beetje water uit je kruik geven? En ze antwoordt: ga uw gang, ik zal ook voor uw kamelen water putten. Laat dat dan de vrouw zijn die u, Heer, hebt bestemd voor de zoon van mijn meester. En nog voordat ik was uitgesproken, kwam Rebecca de stad uit, met haar kruik op haar schouder. Ze liep naar beneden, naar de bron, en putte water. Ik vroeg haar of ze me wat te drinken wilde geven. Meteen nam ze de kruik van haar schouder en zei: ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Toen dronk ik zelf wat en heeft ze ook de kamelen te drinken gegeven. Ik vroeg haar van wie zij een dochter was. Van Betuel, antwoordde ze, de zoon van Nagar en Milka. Toen deed ik de ring in haar neus en de armbanden om haar polsen. En ik ben op mijn knieën gevallen en heb me neergebogen voor de Heer. En ik heb de Heer, de God van mijn meester Abraham, geprezen. Hij heeft mij de goede weg gewezen. En zo heb ik voor zijn zoon, de kleindochter van mijn meesters, broer gevonden. Welnu, als u mijn meester blijk wilt geven van genegenheid en trouw, zegt u het mij dan. Zo niet, zegt het mij dan ook, zodat ik ergens anders op zoek kan gaan. Laban en Betuel antwoorden: de Heer heeft dit alles zo beschikt, hoe zouden wij er dan tegenin kunnen gaan? Dus riepen ze Rebecca en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Ja, antwoordde ze. Toen namen de familieleden afscheid van Rebecca, en ook van haar voedster en van Abrahams knecht en zijn mannen. Daarbij zegenden ze Rebecca met de woorden: zuster van ons, wij wensen jou 1000 × 10.000 nazaten toe, en mogen de stad van de vijand hun in handen vallen. Rebecca en haar dienaressen maakten zich klaar, bestegen de kamelen en reden achter de knecht aan. Zo vertrok hij met Rebecca. Isaac, die in de Negev woonde, was naar de bron Lahairoi geweest. Tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? Vroeg ze aan de knecht. Dat is mijn meester, antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal gedaan had. Daarna bracht Isaac Rebecca naar de tent van Sara, zijn moeder. Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover onze schriftlezing. De Heer heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegen in kunnen gaan? Aldus vers 50. Dit is een geloofsbelijdenis. Hoe weet je nou dat God alles zo beschikt heeft? Denken en zeggen we niet vaak: dit heb ik aan mezelf te danken. Mijn inspanningen en niet aan God of wie dan ook. Na een getuigenis van de dienstknecht van Abraham, en zijn naam wordt bewust niet genoemd, komen Laban en zijn vader Betuel tot deze geloofsbelijdenis. Op twee achtereenvolgende zondagen hebben we over de schrijnende verhalen van Hagar en Ismaël gehoord, die door Sara zijn weggejaagd, en dat Isaac door Abraham aan God zou worden geofferd. Vandaag is zoiets een verhaal als Love in the Air, is in the Air. In verband met de lengte van het verhaal is de leestekst in 3 stukken verdeeld. En zal ik het nodige erbij vertellen. Abraham heeft aan zijn oudste dienstknecht, die het beheer over zijn hele bezit heeft, de opdracht gegeven om een vrouw voor zijn zoon te zoeken en te halen, uit het land waar hij vandaan komt. Zijn dienstknecht heeft de eed moeten afleggen dat Isaac nooit een vrouw uit Canaan mag trouwen. Daarom moet hij gaan naar het land waar Abraham vandaan komt en een vrouw zoeken uit zijn familiekring. Hij moet naar een heel ver land gaan, Mesopotamië, om een niet makkelijke opdracht uit te voeren. De dienstknecht wil goed op deze taak voorbereiden. In gesprek met Abraham vraagt hij wat er moet gebeuren als hij er niet in zou slagen om een vrouw voor zijn meester Isaac te vinden. Of stel dat de vrouw niet mee wil komen. Moet hij dan terugkomen en Isaac ophalen om hem te brengen naar zijn familie in een ver land? Deze vrouw moet zoals Abraham bereid zijn om haar vaderland, familie en vrienden te verlaten. Haar familie zou ook daarin moeten toestemmen. Nee, Abrahams opdracht is duidelijk. Hij herinnert zijn dienstknecht aan het verbond dat de Heer met hem heeft, dat hij het land waar hij nu woont aan zijn nakomelingen zal geven. Dus teruggaan is geen optie. Tegen de dienstknecht zei hij: dus de Heer, zal zijn engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. Hoe moeilijk en onmogelijk de taak schijnt te zijn, hij gaat. Eén ding is zeker: hij treft goede voorbereidingen. En ten tweede, hij bidt. Hij gaat in gebed. Hij vraagt Gods hulp om hem in zijn moeilijke taak bij te staan. En zo vertrekt hij naar Mesopotamië, de stad van Nahor, de oudste broer van Abraham. En de dienstknecht neemt 10 dromedarissen met zich mee en kostbare sieraden. Hier kom ik straks nog op terug. Als hij tegen de avond bij een waterput is aangekomen of bij de bron is aangekomen, laat hij de kamelen uitrusten om te drinken. Daar bij die waterput ziet hij hoe vrouwen druk bezig zijn om water te putten. En daar vraagt de dienaar van Abraham aan God om een teken. Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. De vrouw die hem te drinken geeft, en ook zijn kamelen, zal hij als teken van God beschouwen. Zo heeft hij dan gebeden. En aldus geschiedde het. Nu wil ik eerst de opmerking plaatsen: zodra er telkens een put of een bron in een Bijbelverhaal voorkomt, dan staat er altijd iets wonderbaarlijks te gebeuren. Bij de waterput ontmoette Mozes Sippora, zijn latere vrouw. Zo is het ook gebeurd met Jacob en Rachel, bij de waterput. En bij een waterput lag hij rooi, beleed Hagar dat God naar haar heeft omgezien. En denk aan het verhaal van Jozef in de put. Vanaf het begin van dit verhaal is enkele keren de naam van God aangeroepen, zowel door Abraham, zijn dienstknecht, als Laban en Betuel. En Gods naam wordt niet alleen aangeroepen, maar ook zijn hulp wordt ingeroepen. Dit geeft aan dat het hier gaat om een serieus verhaal. Niet zomaar een verhaal, een sprookje, het is een verhaal van God met mensen. God maakt geschiedenis met mensen. Als de dienstknecht van Abraham nog aan het bidden is, zo vertelt het verhaal, komt Rebekka aangelopen, op weg naar de waterput. En alles gebeurt zoals hij dat heeft gewenst. God heeft zijn gebed verhoord. Dit verhaal is vol drama en humor. Een mooie jonge vrouw, een beeld van een vrouw is Rebekka, die de dienstknecht en zijn kamelen te drinken geeft. Zij is zo goed, zo lief. Zij biedt haar hulp aan. Zij zal ook zijn kamelen te drinken geven. Als u bedenkt dat een kameel wel 4 liter water op kan drinken, en er zijn 10 kamelen, dan moet zij 40 liter water sjouwen. Deze vrouw is niet alleen zo mooi, zo lief, maar ook zo sterk en moedig. De dienstknecht beloont Rebekka met een gouden neusring en 2 gouden armbanden. Daar bij de waterput vindt de kennismaking plaats. Van wie ben je een dochter? Heeft je vader nog een slaapgelegenheid voor me? Ze vertelt wie ze is en zegt dat er genoeg ruimte is voor iedereen om te overnachten. Dat is de Oosterse gastvrijheid. Ze is de dochter van Betuel, de zoon van Nagor, de broer van Abraham, een tjoetjoe. Kleindochter van Nagor, de broer van Abraham, trouwt met de zoon van Abraham. Rebekka is dus een tjoetjoe van Abraham, dus familiehuwelijk. Dit is iets wat je ook bij ons aantreft. Orang Aburu kent de Makain en de Kayesen kennen dit ook. Dus een huwelijk binnen familieverband. Rebekka gaat naar huis en doet het verhaal. Als broer Laban de kostbaarheden ziet om haar lichaam, gaat hij als eerste de dienstknecht tegemoet en nodigt hem uit om bij hen te overnachten. Gastvrijheid is een plicht voor iedereen. Trouwens, deze Laban komen we later ook weer terug als Jacob met zijn dochter wil trouwen. De dienstknecht stelt zich voor en vertelt het doel van zijn werkbezoek. Hij is de dienstknecht van Abraham. God heeft zijn meester gezegend en rijk gemaakt. Met Gods hulp heeft er nu een ontmoeting plaatsgevonden, aldus de dienstknecht van Abraham. En het aanzoek vindt plaats en de cadeaus worden overhandigd aan Rebekka, de moeder en zijn broer, staat er. Als je dit met een westerse bril zou bekijken, dan zou je in de verleiding kunnen komen en zeggen, oh, gaat dat zo? Wordt de bruid gekocht? Doet ze voor het geld? Wordt ze uitgehuwelijkt? In geen geval. Het gaat hier om het ons bekende bruidschat. De mohar. Het betalen van de bruidschat is algemeen bekend bij de volken van het Midden-Oosten. De volken van Oceanië, Melanesië, ook bij ons op de Molukken. Hiermee wil de man en zijn familie aangeven dat hij in staat is om voor iemands dochter te zorgen. Als dit sociaal-culturele gedeelte is afgesloten, krijgt het een religieuze tint en dan wordt Gods bemoeienis erkend. De Heer heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegen in kunnen gaan? Nadat de dienstknecht van Abraham alles heeft verteld, bevestigen de vertegenwoordigers van de familie de oudste zoon Laban en zijn vader Betuel, de Heer heeft dit alles zo beschikt. Abrahams dienaar of dienstknecht heeft op geweldige wijze getuigd van Gods daden. Hij heeft het zelf meegemaakt, ervaren wat het is geweest. En de naam van de dienaar wordt niet genoemd. Velen denken en zeggen dat het hier gaat om Eliezer. Maar waarom is hij dan niet genoemd? Dit is bewust gedaan. In de Bijbel is het zo, als de naam van iemand niet wordt genoemd, dan is hij naamloos. Hij heeft geen naam. Hij is niet belangrijk. Het gaat niet om hem. Hij is niet belangrijk. De dienaar getuigt hier van de grote daden van God, die geschiedenis maakt met mensen. En de dienaar van Abraham heeft zijn taak niet kunnen doen als God hem niet nabij is geweest. Hij erkent, hij beleidt Gods trouw, genegenheid, zegt onze vertaling. God is belangrijk. Hoe zit het nu met ons? Dat is het volgende dat ik wil inbrengen. Hoe kunnen wij nu weten dat het Gods wil is? Is God hier aan het werk geweest? De vraag stellen wij omdat God niet rechtstreeks tot ons spreekt. Welnu, ik zeg u dat in de geschiedenis met de mens, zoals de Bijbel ons vertelt, heeft God niet vaak met de mens gesproken. En als hij zich rechtstreeks tot de mens richt, dan is er iets misgegaan en moet er flink gecorrigeerd worden. Ook hier in dit verhaal hoor je God niet spreken. Het zijn de getuigenissen van mensen die God in hun leven hebben ervaren. De een bevestigt de ander in zijn of haar getuigenis. Zoals Laban en zijn vader Betuel, de geloofservaring en getuigenis van de dienstknecht beantwoorden door te zeggen: de Heer heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegen in kunnen gaan? Het gaat hier niet om kostbaarheden die zij voor hun dochter en de familie hebben gekregen. Ze beseffen heel goed dat hun dochter dezelfde stap zal zetten als vader Abraham. Ze zal het vaderland, de familie, al haar dierbaren, al haar contacten verlaten. Ze gaat weg voorgoed om een nieuw leven te beginnen zoals God het wil. Als dit Gods wil is, dan hebben wij er niets tegen in te brengen. Over de dood van Sarah is in een zinnetje gemeld dat Sarah is gestorven. Lezen we in hoofdstuk 23. Een generatie is heen gegaan en een nieuwe generatie komt op. Zo gaat het in dit leven. De geschiedenis van God met mensen wordt door God voortgezet zoals Hij het wil. De vrouw zorgt voor het leven. Een nieuwe moeder verschijnt op het wereldtoneel. Rebecca is haar naam. Een mooie vrouw. Sterk en moedig. En resoluut in haar besluit. Ze weet wat ze wil. Volmondig zegt Rebecca ja, dat ze direct met de dienaar van Abraham wilt gaan. Met Rebecca zal God zijn plan verder ten uitvoer brengen. Isaac ging van haar houden. En in haar vond Isaac troost, staat er in het laatste vers. In de schaduw van de dood, of de bedreiging van de dood, wordt liefde geboren en het verdriet tot zwijgen gebracht. En de belofte van het leven begint opnieuw. Rebecca zal de moeder worden van een nieuwe generatie. En Gods belofte aan Abraham zal worden vervuld. God heeft in dit verhaal totaal niet gesproken. Maar de woorden van de dichter in Psalm 136 zouden de woorden van Isaac en Rebecca en de onze aan de onze kunnen zijn. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Amen.